We volgen de rivier met onze blik. Onveranderlijkheid in haar bewegelijkste, mooiste vorm. Bewijs van ons gelijk. Erboven vogels, idem. Meer nog is er aan te voeren, maar waarom? We hebben niet veel nodig. De bochten die de strijd van de rivier zijn tegen stromen, durven we majestueus te noemen. Aan de buitenzijde waar de lijn het langst is, staan we op de dijk. We kijken ver en onverzettelijk. Wolken, grootscheeps op gepaste afstand, vergezellen de plechtstatige rivier. Eerste en tweede levensbehoeften gaan gestaag voorbij, onbezorgd. Overal langs de rivier vindt men bestemming. Na te zien, als op te wachten, is een uiting van onrust die zich fijnzinnig overbodig weet en hoogst bijzonder. Traag als de stroom, wijd als de bochten, als de luchten onverstoorbaar.
Ik snap heel goed dat mensen gedichten maken over deze rivier. Het is een rivier die uitnodigt tot reflectie en uitnodigt tot mijmeren over het leven zelf. Je voelt iets van verbondenheid met de rivier door de geschiedenis die ze heeft meegemaakt, maar ook iets van, ja, dat heb voor mij dan, van die rivier heeft het allemaal overleefd. En nou ja, mijn leven is maar heel kort, maar toch, ja, ik mag er misschien wel een onderdeel van uitmaken. Ja. En rivier is natuurlijk ook symboliek, hè? Er zit een symboliek in de rivier. Ja, die overkant, hè, die, nou ja, die komt dan ook heel veel voor, bijvoorbeeld in Gerhard's gedichten, maar ook in Nijhoff. Ja, die overzijde, hè, dus waar je over moet, je moet over met brug over, hè, naar die andere kant. En dat is ook heel fascinerend. Hè? Dus ja, nodigt uit tot mooie poëzie. Hè? Het heeft iets oneindigs. Ja. En het is schoonheid. De kleuren die wisselen, ja, die maken ook dat je stil wordt, hè, soms van ontroering. Maar ik ben hier natuurlijk ook wel geweest toen het heel erg spannend was. De rivier heel hoog stond, was 1995. Nou, het scheelde niet veel, of het was overstroomd. En hey, dat heeft de rivier natuurlijk ook. Het heeft ook die andere kant, hè. Dus niet alleen de stilte, maar ook kan het bulderen, kan het razen. En ja, dat is natuurlijk het leven ook zo. Dus symbool voor het leven is het zeker, ja.
De een die ziet in de rivier de oerkrachten terug en de ander die beleeft het meer als het voorbijglijden van de tijd in het alsmaar stromende water, waarop je geen vat krijgt. In deze aflevering van Rivierverhaal over de IJssel ontmoet ik mensen die zich sterk tot de rivier aangetrokken voelen, omdat het voor hen staat voor meer dan voorbijstromend water. Het zijn mensen bij wie het verder gaat dan dat ze de rivier leuk vinden of aangenaam, maar die bijna een vorm van zielsverwantschap met die IJssel ervaren. En ik ben benieuwd hoe dat zit. Je hoorde net al Jantien van Wageningen, die heel graag gedichten van Ida Gerhard leest aan de oever. En ik spreek Kader Abdollah, de schrijver, bekend van zijn roman Papegaai vloog over de IJssel. Maar eerst heb ik een afspraak met Hazem Darwish. In 2013 vluchtte hij uit het door oorlog verscheurde Syrië. En op een vredig rivierstrandje met prachtige glinsteringen op het water door het late, zachte avondlicht, doet hij zijn verhaal.
Bijna 4 jaar geleden, toen ik in de IJsselhoudingskamp woonde bijna 5 maanden in de IJsselhoudingskamp in Zwolle. In de situatie in de IJsselhoudingskamp is heel slecht. Ik voelde mij heel angstig door de situatie in de kamp. Door wat ik in mijn land achtergelaten. Dus ik wilde mij even buiten de kamp. Toen een Nederlandse vriendin adviseerde mij om naar de IJssel, de rivier, hier te komen. Ik weet niet dat er hier een rivier bestaat. Op dat moment ontdek de IJssel voor de eerste keer. Het was helemaal iets anders. Heavy, grote ruimte. En ik sta alleen, weg van alles. Van wat in mijn land achtergelaten, van wat ik in de kamp achtergelaten, van alles wat ik in mijn hoofd speel. Om ja, hier staan bij de rivier om ruimte voor mijzelf te geven. Ja, dus dat was mijn eerste keer bij de IJssel.
Zijn zinnen die zijn soms een beetje moeilijk verstaanbaar misschien. Want Hazem heeft onze taal nog niet zo heel lang geleden eigen gemaakt. Maar het komt recht uit zijn hart.
Want ik heel prettig vind dat de rivier vraagt mij niets. Op dat tijd, en soms nog nu, ik vind het niet goed om iemand over iets over mij wil vragen. Ja, over alles. Wat ik in mijn land, over mijn familie, over mijn seksualiteit. Over, ja, ik vind dit niet prettig. Ik voel mij niet veilig. Wat ik vind het heel fijn dat de rivier vraagt mij niets om iets te vertellen. Nee, hij herkent mij. Hij geeft mij ruimte om hier te staan, dicht bij hem. Zonder vragen. En wat is heel fijn op dat tijd. En nog steeds. Mijn grote zorg is de veiligheid. Doordat ik in mijn land was niet veilig. Dus de veiligheid is de magic sleutel, kan je zeggen. Die de ijzel heeft mij gegeven. En ik moest niet elke keer... Oké, als ik naar Utrecht of Amsterdam, ik zoek opnieuw de veiligheid. Hoe ik kan veilig zijn, wat is fout, wat is goed, hoe kan ik mij... Ja, maar bij de ijzel heb ik het niet nodig. Hier, kampen, de winter, staan bij de rivier. En weg van alles. En jij bent veilig. Vertrouw dat. Dus.
Is de rivier ook voor jou dan een plek om zeg maar, je hart te luchten? In de zin van dat je tegen de rivier praat en zo je gevoelens deelt met die rivier?
Ja, dat, ik in het begin ik moest niet te zeggen. Maar later voel ik het goed om iets aan de rivier te vertellen. Dus altijd vertel hem over, als ik bij hem zit, dan ja, begin de verhalen zelf. Over mijn missen van mijn moeder. Of over mijn land. Over wat ik nu in het werk doe. Of over mijn achtgenoot. Ja, alleen sta hier en de verhalen komen zelf. Ja, het is echt heel meer dan een vriend. En ik vertel... Keer bij keer, hier of in Kambin of in Deventer... Ik vertelde... alles wat ik heb meegemaakt aan de rivier. Nu hij weet alles. En als ik weg, bijvoorbeeld in Hilversum of een andere stad... en dan kom ik bij de trein of auto... via de IJsselborg of Hansenborg... Wauw, dan ja, ik voel dat de rivier verfukkelt mij. Oké, Hadem, dat jij van mij. En jouw verhalen is bij mij. En kom terug om... En ja, ik geef of alle jouw verhalen terug. Dus hij is echt de vertrouwen vriend... die houdt alle wat... geheimen, alle moeilijke en mooie dingen van mijn leven. Omdat hij de veiligheid mij gegeven. En dat niemand geeft mij, alleen de rivier. Ik kom echt met hele slechte situatie door de oorlog, door veel moeilijke dingen. En ik was helemaal verloren en onbekend en onzeker. En dan komt de ijzel en helpt mij om naar mijzelf weer te kunnen rustig kijken. Om het leven weer te vertrouwen. Dus dit verbond alleen met hem. Niet met andere rivieren. En ook niet met andere steden of andere plekken. Nee.
Want nu is jouw leven meer in balans. Is het dan toch nog steeds, heeft die rivier nog steeds die waarde en betekenis voor jou?
Zeker. Ja. Elke dag nog, ik ben nog nieuw hier in dit land. Ja, 3 of 4 jaar nog nieuw. Soms als ik ben moe, ik vraag de hulp. Dat met mijn geboor. Ik kijk van de raam van de trein naar de rivier. Ik heb geen tijd om bij de rivier te komen. Ik kijk naar vanuit de raam van de trein. Ik vertel hem dat ik... Oh, Aysel, ik ben vandaag moe. Ik ben vandaag onzeker. Ik weet niet als ik doe goed of niet. Ik heb de rivier nog steeds nodig. Hij is nog steeds mijn vriend. Misschien ik heb ik voor hem niet dezelfde tijd, dezelfde aandacht, maar hij blijft mij. Wij hebben elkaar nodig, denk ik. En hij ook. Omdat niet, en dat is ook bijzonder. Ik voel dat niet alleen dat ik hou van de uiter, maar ook de uiter hou van mij.
Wederzijds.
Ja, precies. De rivier is bij mij. Niet dat ik als ik alleen als ik hem nodig heb, dan hij is mijn vriend. Nee, hij is altijd bij mij. Ik kan niet zonder. Nu kan ik niet zonder. De eerste dag toen ik de ijzer ontdekte of leerde kennen, ik voelde iets bij de rivier. Ik voelde dat de rivier beloofde mij iets. En dan, dag bij dag, door de vriendin nu in Zwolle heb, door de touwgevoelen in Zwolle heb, door mijn geliefde, door mijn werk, door mijn vriendin in Kampen, in de winter, in Hatem. Ik voel dat de IJssel was eerlijk met mij. Van de eerste dag. Eerlijk dat hij gaat mij helpen. En hij, dat ik mag hem vertrouwen. Dat met mij gaat goed komen. En dat gebeurt. Op dat tijd, toen ik nog aangastig en onbekend in de kamp, hier in Zwolle of in Dronten, ik vertrouw niets. Niets wat ik heb meegemaakt, niet wat van de toekomst, niets. Alleen sta bij de ijzer. De ijzer zegt, geef mij de ruimte, geef mij veiligheid, geef mij dat, de gevoel dat hij, dat alles gaat goed komen. En dat helemaal gebeurt. Ik heb nu prachtig man. Ik heb nu prachtig vriendin die in Zwolle. Ik heb goed werk. Ik heb hem. Ik heb de uiter. Dus ja, ik kan hem nog steeds vertrouwen. Toch de uiter is in. Vanaf boven Arnhem tot boven Kampen. En maar door wat ik bij hem beleef, lees ik en luister ik naar heel veel verhalen van anderen die bij de rivier staan. Niet van die tijd, maar ook van andere tijden. Ik vind het, ja, ik voel. Ja, ik weet niet hoe dit gevoel komt vandaan, maar ik voel dat hij rijk rivier is. En wat hij met mij heeft gemaakt met veel andere mensen. Dus hij staat voor iedereen. Denk ik.
Ontmoet je meer mensen die dezelfde band met de rivier hebben?
Precies, ja. Ja, omdat de makkelijk de rivier biedt die traumte om band met anderen te opbouwen. Soms denk ik dat als ik bij de rivier sta hier, met dit heerlijk blauw kleur, ja, soms voel ik mij dat ik wil alle onveilige mensen in mijn land of mijn familie of hier naar hier brengen. Om hier te staan. Dat is misschien een raar gevoel, maar ja, ik wil dit veiligheid die bij de rivier staat voor iedereen.
Deze aflevering opende met Bewijs van ons ongelijk, een gedicht van Mark Boog, waarin hij de metafoor gebruikt dat je langs de rivier bestemming vindt. Nou, dat geldt ook voor Jantien van Wageningen, je hoorde haar al even. Ik ontmoet haar op een zonnige dag, vlakbij een veerpontje dat over en weer de IJssel oversteekt.
Kijk, en dit ook, hè? Dat vind ik ook heel leuk. Er komt ook een schip aan. Hè? Tenminste, er is stroming en dat vind ik ook heel bijzonder. Ja, zoals nu, hè? Dus nu we die stroming horen, dat vind ik prachtig. Ja, heerlijk vind ik dat. om hier zo te zitten dan. Ja. Prachtig, prachtig gezicht. Ja, ik ben heel vaak over dit pontje gegaan. Heel vaak. Toen ik kwam wonen in 1980, toen was het er al. Dus ja, dan ging je dus over naar Hattem. En dan was je in Gelderland.
Wat doet die IJssel met jou?
Ja, die IJssel beweegt altijd, hè. En dat vind ik zo mooi, dit stromen van de IJssel. Hè? Je zou zeggen naar de zee. Maar ja, dus een rivier van alle eeuwen. En dat kalmeert ook op een bepaalde manier. Maak je rustig en ja, de geschiedenis komt eigenlijk ook altijd wel weer naar voren als je hier fietst. Hè? Langs de stadjes, langs de... Ja, maar de IJssel zelf... Is prachtig, hè? Dus dan weer wat smaller, dan weer wat breder. En je hebt natuurlijk die vergezichten. Dus de vergezichten met de wolken. En die wolken die vaak laag hangen, maar de kleuren ook steeds wisselen. Hè? Dat vind ik dus heel bijzonder van de IJssel. Gevoel van oneindigheid, ja. Die maken ook dat je stil wordt, hè? Soms van ontroering.
Je bent geboren in Friesland.
Ja.
En kwam je langs de rivier wonen in de buurt van de IJssel. En toen deed je ineens een ontdekking.
Ja, nou, ik ontdekte dat een voorvader van mij in Hattem is geboren. En dat vond ik eigenlijk heel bijzonder. Dus, en zelfs dat dus een voorvader Rijk van Wageningen, in 1790, ook in Hattem is geboren, maar overleden is in Zalk. Nou, dat was natuurlijk gewoon heel verrassend. Hè, ik kwam hier wonen in Zwolle en kende hier niemand. En dan ontdek ik dat hier mijn voorgeslacht vandaan komt. Ja, en toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo gek dat ik me zo verwant voel. Dat ik me hier zo thuis voel. Hè. Dat is echt een thuiskomen hier voor mij in Zwolle. Dat is al hier 40 jaar geleden, maar zo was het wel. Ja.
Want je hebt hem hier meegenomen.
Ja.
Dat geslacht van Wageningen.
Ja.
En dan staat er boven een protestants geslacht met ja. Veluwse wortels.
Ja, dat vind ik ook zo apart. Ja, het klinkt wel wat pretentieus hoor, vind ik. Ja. Ja. Dus ja.
Maar nou, wat zie je? Dan zie je dus. En dan dus dat gaat terug om... tot. Even kijken. Want...
Tot 1675. Dus Teunis Derkszoon van Wageningen. En een zoon van een neef van mij, die heet nu ook Derk. Dus dat is natuurlijk ook heel leuk. Ja. Dus ik ging op een gegeven moment naar Zalk om dat graf te zoeken, maar dat was al geruimd. Ja. Het doet je ook verlangen naar. Naar harmonie, hè? Of naar vrede. Naar dat wat blijft. En in de wereld gaat heel veel voorbij. Die rivier blijft. Dat vind ik heel bijzonder. Ja. En ja, het geeft een gevoel van eeuwigheid ook voor mij. Ja. Ja. Ik vind het ook wel religieus soms. Ja, zeker. Ja.
Een windvlaag waait de papieren blaadjes van de stamboom van Jantien bijna de IJssel in. Die rivier die zit een beetje in haar DNA. En dat doet me denken aan misschien wel de meest bekende IJsselschrijver Kader Abdollah. De besnorde Iraanse Nederlander met zijn kenmerkende accent. De IJssel haalde zelfs de titel van een van zijn romans die zich afspeelt in de oksel van de rivier in het dorpje Zalk. En ik vraag aan Abdollah, hoe diep zit die IJssel nou eigenlijk in jou?
Zo diep als geboorte van Kader Abdullah als schrijver, als een Persische Nederlandse schrijver. En het is een deel van mijn identiteit geworden, gewoon een takje van mijn DNA. En als je ook mijn boeken leest, mijn roman leest, is de rivier aanwezig, vooral in mijn... In mijn roman Papagaai vloog over de IJssel. Zelfs de naam is alom aanwezig. En de fascinatie daarvan is dat... het was voor het eerst... Mijn eerste ontmoeting met de IJssel was... toen ik hem of haar, hoe zeg je dat, zag. Hij bewoog niet... De rivier bewoog niet. Het was een van de mooiste rivieren van Europa, maar volgens mij bewoog niet. En hij was Hij was stom. Stom niet, ik bedoel, geluidloos. En hij deed het opeens, hij deed me aan mijn vader denken. Mijn vader was doof, stom. En, maar mooi, bijzondere vader, ook bijzondere rivier. En je kon, kijk, de rivieren van mijn vaderland, ja, ze zongen. En niet alleen zongen, ze kwamen uit hoge bergen. En er was enorme ritme, muziek in die rivieren. Maar de rivier was stil, de IJssel was stil. Het was een weerspiegeling van in die tijd van mijn verleden en heden. Ik kwam uit Teheran, stel je voor, op dat moment. In een stad met zo'n 20 miljoen bewoners en misschien 5 miljoen Ayatollahs, 50 miljoen auto's. En opeens de IJssel en de omgeving van de IJssel zo stil. Het was een bocht in mijn leven. Een scherpe bocht. Een nieuw begin. IJssel was het begin. Ik was, in het vaderland was ik bergbeklimmen. En ik ging één week lang onder spanning. En dan vrijdag klom ik met een groep van vrienden en kameraden de bergen op. Maar in Nederland, ja, was er geen bergen en ik miste de bergen en ik had de behoefte voor een soort ontlading, gewoon een beetje rust. En die kreeg ik niet. En opeens had ik de dijk langs de IJssel. Een lange dijk. En net als de bergen. Je hebt bergen van 1000, 2000, 3000, 4000 en dan 6000. En de dijk van langs de IJssel, ja, je kon het gewoon kiezen. 10 kilometer, 20 kilometer, 30 kilometer. En het had dezelfde effect voor mij tijdens een wandeling. Later fietsen. Later hardlopen. En later ook soms 's avonds in het donker huilen bij de rivier. En ook later praten bij de rivier. Ja, ik. Die traditie hadden wij in het vaderland, maar de mannen die hun geheim of hun pijn, de mannen die wilden huilen en ze konden niet thuis bij anderen huilen, gingen gewoon langs de rivier huilen in het donker. En ik heb het vaker bij de IJssel gedaan en gewoon mijn traditie toegevoegd aan de IJssel. En daar heb ik ook in mijn boek Papagaai vloog over de IJssel geschreven dat vrouwen gaan langs om daar te huilen, om een geheim te vertellen. Je hoeft niet naar een psychiater te gaan, maar wel naar de IJssel.
Je woont nu op een plek waar de IJssel ver weg is.
Ja.
Mis je die rivier? Doe je pogingen om af en toe rivier toch op te zoeken?
Die is thuis. IJssel en die omgeving, de Overijssel, IJssel is thuis. Kijk, ik mis ook mijn ouderlijk huis in een afstand van 6.000-7.000 kilometer in het vaderland. Maar je mist het, maar dit is van jou. Het is niet zo dat je het verlaten hebt. Je hebt het niet verlaten. Het zit in jou. Mijn ouderlijk huis zit in mij. En de IJssel stroomt door mijn gedachten. Altijd. En dit is het mooiste. Dit is.
Die IJssel is dus permanent in het bewustzijn van Kader Abdollah aanwezig, zegt hij. En een vergelijkbare verinnerlijking die zie ik ook bij Ming de Vries die ik ontmoet. Hij is docent en kenner van de moderne devotie. Dat is een religieuze beweging die nauwe banden heeft met de IJsselvallei. En Ming die omarmt graag alle metaforen over de IJssel in zijn eigen leven.
Een metafoor is voor mij iets waar ik ook in mijn gevoel wat mee kan en wat me mee doet. En dan merk ik dat ik de afgelopen weken bijvoorbeeld, als een heel concreet voorbeeld, dat ik veel meemaak, veel intensieve zaken. En dan voel ik mij in een snelstromende rivier. En ook letterlijk. Dus dan zie ik me door die IJssel gaan heel snel. Want er is heel veel water vanaf de Alpen gekomen. Dus er is heel veel water in de IJssel. De rivier stroomt snel. Ik heb moeite om houvast te vinden. En ik moet maar vertrouwen op dat ik ergens aan wal kan komen. En zo is op dit moment mijn leven. En dan, ja, daar gebruik ik dan een rivier voor. Omdat dat is zo'n mooi beeld. En als het rustig is ook, hè, 2 weken geleden mooi weer, vlak, water. En dan zit ik daar op een bankje en dan denk ik... Dan komt mijn leven ook tot rust. Niet alleen de rivier, maar dan komt mijn leven ook tot rust. Dus dan heb ik ook de tijd om te genieten van de rivier... maar ook van de zon, van de vogels, van alles wat daar te zien is.
En zoek je die rivier dan ook heel bewust op dat soort momenten?
Ik zoek elke keer als ik de natuur hier in ga... Dat klinkt gek misschien. Misschien is het een beetje eenzijdig, maar ik zoek altijd de rivier op. Ik ga niet alleen naar een bos. Ik ga altijd naar de rivier. En dat heeft te maken met het ruimte gebeuren. Dus dat je zicht hebt. Als ik in een bos ben, heb ik niet altijd evenveel zicht. En de afwisseling van biotoop, zou je kunnen zeggen. Van een bos, van... Eigenlijk coulissen, het landschap zoals we dat noemen. Maar ook de uiterwaren, de rivier. En gewoon een gigantisch mooi uitzicht. Ja, dat, die luchten erboven, die vind je dus niet in een bos. Als ik de rivier zie, dan zie ik ook de dijken. En de winterdijk, zomerdijk, dat vind ik al heel mooi. Hè? Dat je, als ik de zomerdijk zie... Dan doet dat wat anders met mij dan de winterdijk... He, want de winterdijk is ook nu in deze tijd is hard nodig. En de zomertijd is een beetje ingevallen, komt een beetje tot rust. Nou, ook dat zijn weer metaforen gewoon van het leven. Dus je hebt soms mensen nodig die je ondersteunen in je leven, waar je houvast aan verleent. En dat zijn voor mij winterdijken. En zomerdijken, dat zijn mensen die ik af en toe eens even tegenkom, en waar ik het leuk en goed mee heb, maar meer dan dat ook niet.
Kijk naar de lucht, hoe het weer kaatst op het water. En hoe mooi de rivier altijd in beweging is. Onderweg naar de zee, waar het rustig naartoe glijdt. En al mijn gedachten gaan mee.
Ik heb inmiddels heel wat metaforen voorbij horen komen over de IJssel. En ik voeg er graag nog een paar aan toe. Op een winderige avond sta ik ergens op een steiger in Hattem. En daar spreek ik sloeproeiers die op het punt staan om de IJssel op te gaan. En ik hoor een prachtige beeldspraak uit de mond van de stuurman die op het punt staat aan boord te stappen.
Het is soms net een vrouw. De ene keer is ze aardig en de andere keer is het een heel raar wezen. Dat is echt waar. Er zitten soms hele rare stromingen in en met windvlagen. Maar dat maakt het voor een stuur ook heel erg uitdagend. Dat is wel heel leuk. Ja, absoluut.
En vandaag, wat temperament heeft de rivier vandaag?
Het is volgens mij ruim naar 5 Beaufort. En het ligt een beetje aan waar de wind vandaan komt. Maar het moet te doen zijn vandaag. Dus het moet redelijk te doen zijn.
Maar pittig als je tegen de wind ligt.
Vooral voor de roeisters en roeiers is het heel dapper tegen de wind in stroom op. Dan roei je altijd heen stroom op en terug stroom mee. Ik heb al wel met een team een aantal jaar geleden geroeid dat ze bijna niet vooruit kwamen.
Dat ik net zoals het water schepen kon dragen, ze weg kon laten varen met de wind. Dat ik net zoals het water de golven kon maken, dat ik nooit meer zou verdwalen in de meer. Zolang het ijs smelt, zolang er regen valt, zolang er water bestaat, zolang er stilte is, zolang ik er rust vind, zal ik er altijd naar terug blijven gaan.
De IJssel als beeld van het volle leven, van bron tot zee, waarin het levenspad van wieg tot graf weerspiegeld is. Bij die beeldspraak past ook het verhaal van Danielle Bakker. Haar opa vertoefde graag met zijn hengeltje aan de oever van de IJssel.
Nou, mijn opa die zat hier altijd aan de IJssel te vissen. En verschillende plekjes eigenlijk. Ik had 2 opa's, maar allebei hielden ze heel erg van vissen. Maar mijn opa zat het liefste iets verderop bij de IJssel, omdat het daar in de luwte altijd gewoon heel rustig was. En dat je daar heel goed kon vissen.
En toen overleed hij.
Mm-hmm.
En toen?
Toen is hij gecremeerd. En uiteindelijk hebben we zijn as uitgestrooid op dezelfde plek waar opa altijd zat te vissen. En dat as ging dan allemaal zo met de stroming mee, zo stroomafwaarts richting Westerholte, waar wij dan ook wonen. Dus dat was een heel bijzonder gezicht. En we strooiden daar nog bloemen achteraan. Dan zag je ook zo mooi die kant op gaan. En dat hij ook weer een beetje zo terug is in de natuur waar hij zo graag zat. Ja, dat vond ik een mooi beeld.
Maar goed, kijk je sindsdien anders naar de IJssel?
Ik vond de IJssel altijd een hele mooie plek. Maar als ik daar langs rij, ook als we met de auto naar richting Hattem of zo rijden, is altijd wel een plek dat ik nog eventjes die kant op kijk. En dan misschien in gedachten denk van, hé, opa, daar ben je of zo. Ja.
Beleiden wij de onvoltooide tijd van de rivier. Die stroomt in elk seizoen en haar bereik voortdurend peilt. Die steeds de draad vasthoudt, de beelden rijgt. De zin bepaalt, die haar verlangen prijsgeeft aan de dag, die ademhaalt, die troost, die toekomst biedt, de weg bereidt, de tol betaalt, die aan haar schepping, aan haar droom, haar hoop, haar hart ophaalt. Beleiden wij de onvoltooide tijd van de rivier, in jou en mij.
Ik kijk naar de rivier, naar hoe het altijd maar doorstroomt. En ik kijk naar mezelf, en ik wou dat ik hetzelfde was. Net als de rivier, die altijd wel een weg vindt. En ik kijk naar mezelf, en ik wou.
In de volgende aflevering ga ik op zoek naar de wolkenluchten boven de IJssel. Zijn die daar nou echt mooier dan op andere plekken in het land? Als deze podcast Rivierverhalen in de smaak valt, laat dan een review achter. Vertel het aan anderen. Dat vergroot de vindbaarheid.